Ja, we gaan naar 1 Korinthe, hoofdstuk 12. En dat vormt een onderdeel van een gedeelte wat zich uitstrekt over 1 Korinthe 12, 13 en 14. Dat is eigenlijk één groot onderwerp. En om nou niet direct maar met vers 1 van 1 Korinthe 12 te beginnen, maar eerst eens te kijken waar 1 Korinthe 12, 13 en 14 een plaats inneemt in de eerste Korinthebrief, denk ik dat het goed is om eerst een inleiding te geven, eigenlijk op het onderwerp van deze drie hoofdstukken. En het onderwerp eigenlijk van deze drie hoofdstukken is, als je het helemaal zou samenvatten, is eigenlijk misbruik van geestelijke gaven in een gemeente. En dat was echt in de Korinthische gemeente aan de hand. Ze staarden zich echt blind op die gaven. En we zullen ook zien met elkaar waardoor dat kwam. En eigenlijk was er eigenlijk één gave bij waar het eigenlijk in het bijzonder om draaide. En dat gaan we langzamerhand wel zien, want uiteindelijk komt hij in 1 Korinthe 14 en dan maakt hij het heel expliciet wat eigenlijk het onderwerp is. En dat onderwerp is dan het misbruik van de gave van het gebruik van tongen of het gebruik van talen, hoe je het ook wil vertalen. Daar wil ik dus eerst met elkaar bij stilstaan en ik denk dat het best een hele interessante Bijbelstudie is. Want ik probeer het te plaatsen, 1 Korinthe 12, 13 en 14, in het licht van heel de Korinthebrief en ook heel de tijd waarin de Korinthebrief is geschreven. En dat is denk ik een heel ander licht dan normaal men op deze hoofdstukken laat schijnen. Ja, waar bevinden zich deze hoofdstukken nou, 12, 13 en 14? Nou, Paulus sprak al vanaf het 8e hoofdstuk over de Korinthiërs, hoe zij als gemeente moesten samenkomen. Hoe je dat wel moet doen en hoe je dat nou niet moet doen. Dat samenkomen hebben we aan de hand van de afgelopen Bijbelstudie wel gezien. Daar zet ik bij dat tweede gedeelte van 1 Korinthe 11 niet boven misbruiken bij het avondmaal, maar ik zet daar boven misbruiken bij de gemeenschappelijke maaltijden die zij dagelijks met elkaar huis aan huis en soms ook gezamenlijk in de samenkomst met elkaar hielden. Misbruiken bij die maaltijden. En die maaltijd, gezamenlijk die maaltijd gebruiken en het eten, dat was al een hele lange tijd in de Korinthebrief, hebben we gezien, van hoofdstuk 8 al af, het onderwerp. Want in 1 Korinthe 8 heeft Paulus verboden dat deze Korinthiërs deel zouden nemen aan de maaltijden in de tempels. Ze konden niet aan de ene kant deelnemen aan de tafel des Heren, aan die gemeenschappelijke maaltijden die ze met elkaar gebruikten, en aan de andere kant ook nog eens aanliggen in de tempels en daar afgoden offervlees eten. Ook al was dat nog zo goedkoop. En dan kon je wel zeggen, ik heb kennis. Hè, ik versta het allemaal. Ik heb bovenkennis. Ik begrijp het geestelijk allemaal. Maar ja, dat moest je niet doen. Want aan de ene kant zou je een broeder die nog heel jong in het geloof was, in verwarring daar kunnen brengen. Zodat hij weer terug zou vallen naar zijn afgodsdienst. Hè, waar die uit verlost geworden was. Maar aan de andere kant was er ook het gevaar. Natuurlijk die stenen beelden of die houten beelden, die betekenden allemaal wel helemaal niks. Maar achter, dat laat hij zien later in die hoofdstukken die dan volgen in 1 Korinthe 10. En dat doet hij met de voorbeelden van Israël enzovoort. Dat achter die afgoden wel degelijk een geestelijke wereld stond. En dat ze uit moesten kijken dat ze dan toch niet in gemeenschap met boze geesten die achter die afgoden stonden zouden komen. Ik had dus gezegd dat ze niet moesten deelnemen meer, dat had hij ze verboden, aan de maaltijden in de tempels. Hij had ook wel ingegaan uitgebreid over wat had hij ze wel toegestaan om gewoon vlees te kopen op de markt. En dan is het verstandig, zei hij, om niet navraag te doen van wat voor vlees dat was. En zei dan iemand weer, dit is gewijd vlees, koop het dan niet. Niet omdat je door het vlees te eten zelf al zich besmet zou raken, maar om het getuigenis wat er bij daarvan uitgaat. Of als je de maaltijd gaat gebruiken, niet met gelovigen tezamen, maar als je uitgenodigd wordt, bijvoorbeeld door de buurman die niet gelooft, en je gaat daar de maaltijd samen met gebruiken, doe er dan ook geen navraag naar als die je vlees voorzet. Hebben we gelezen met elkaar in die hoofdstukken. Maar eet het dan gewoon. Echter, als die man gaat zeggen, dit is gewijd vlees, vanwege je getuigenis, eet het dan niet. Dus het onderwerp was steeds van hoe ze gemeenschappelijk eigenlijk die maaltijden moesten gebruiken. In 1 Korinther 11 volgt dan dat hoofdstuk, een soort tussenhoofdstuk, waarin die ook weer verder gaat op het wijzen van het onderlinge samenkomen. En in het onderlinge samenkomen, in het bijzonder hebben we gezien in de eerste helft van het hoofdstuk, de positie van de vrouw in de gemeente. Hoe die vrouw zich dient te gedragen in de gemeente. En dat was wel heel bijzonder, want die vrouw maakte zich opeens los van haar vrouw zijn, beschouwde zichzelf eigenlijk als een man, begon haar haar ook te knippen, kort te knippen, hè, en wilde zich helemaal niet als het ware onder haar man zich plaatsen. Ze stelde zich daar gelijk mee en heel haar kleding en ook heel haar gedrag ook in de gemeente was een positie kiezen van ik sta er gewoon naast. Nou, daar gaat hij dan in het eerste hoofdstuk, in het eerste deel van 1 Korinther 11 op in. En later gaat hij dan nog dieper in op dat ze ook nog een vermenging hebben aangegaan van die gemeenschappelijke maaltijden die ze gebruikten. Waarbij ze ook nog in hun denken dat gingen verwarren en gingen vermengen met wat de Heer Jezus had gedaan tijdens het Pascha. En de typologische uitleg die hij op een gegeven ogenblik aan de Pascha-maaltijd ten aanzien van zijn lijden en sterven had gegeven. Dat hij eigenlijk dat paaslam was, wat was geslacht. Typologisch. En daar waren ook weer eigenlijk allemaal weer misbruiken om. He, dat ze die gemeenschappelijke maaltijden echt niet goed met elkaar hielden, dat ze niet op elkaar wachten. En dat sommigen dronken werden en sommigen verzadigd waren en heel rijk waren aan, met hun tafels. En de anderen, de behoeftigen, de armen, die hadden niet te eten. Dat was eigenlijk een verschrikkelijke toestand. Eigenlijk allemaal vleeselijk, vleeselijk, vleeselijk. En dan volgt 1 Korinthe 12, 13 en 14, waar het gaat, het onderwerp, misbruik van geestelijke gaven, weer in dat samenkomen met elkaar als gemeente. Ik denk dat ook dit onderwerp, evenals die maaltijden, dat gebruik van die gemeenschappelijke maaltijden, ook een heel belangrijk onderwerp was. Want als je kijkt naar die maaltijden, aan wat voor vlees je moet eten en hoe je tijdens je maaltijd je moet gedragen en hoe dat je die maaltijden niet moet misbruiken, daar gaat hij uitgebreid eigenlijk op in, van hoofdstuk 8 helemaal naar hoofdstuk 11. Maar ook dit onderwerp over geestelijke gaven en het gebruik daarvan in een gemeente, daar gaat hij ook diep op in, want hij besteedt notabene 3 grote hoofdstukken aan. Dus als je kijkt naar de hoeveelheid tekst die Paulus gebruikt, gekoppeld aan een onderwerp, dan is het vrij veel. Hoofdstuk 12, vers 1 begint ook met die zin: ten aanzien van de uitingen des geestes, broeders, wil ik u niet onkundig laten. Gij weet dat gij, toen gij nog heidenen waart, u blindelings naar de stomme afgoden liet heen drijven. Het gedeelte begint met weer ten aanzien van, betreffende, aangaande, dit onderwerp. Hij begint dus hier heel duidelijk met een nieuw onderwerp, zoals hij ook hoofdstuk 8 zo begon. Waar staat, 1 Korinthe 8, wat het offervlees aangaat, betreffende het offervlees, ten aanzien van het offervlees. Nou, dat is dus een hele lange, het offervlees staat niet op zichzelf, dat is dus een hele lange uitleg geworden van allerlei misstanden rondom het eten, rondom de maaltijd. En nu krijg je dus een hele verhandeling van 3 hoofdstukken, vanaf hoofdstuk 12 vers 1, wat gaat over de uitingen des geestes. Je zou kunnen zeggen de geestelijke zaken. Het woord gave wordt hier in het eerste vers niet gebruikt. Hè. Sommige mensen vullen dat dan maar in hun hoofd gelijk in ten aanzien van de gave des geestes, broeders. Wil ik u niet onkundig laten, maar dat staat niet in de grondtekst. En zo heeft ook de NBG niet vertaald. Ten aanzien van de uitingen des geestes. Je kan ook zeggen de geestelijke zaken. De geestelijke kenmerken. Wil ik u niet onkundig laten. Maar hij besteedt dus zeer veel tekst aan. Dus het is ook een belangrijk onderwerp. Wat laat nou Paulus eigenlijk in hoofdstuk 12, 13 en 14 aan ons zien? Wat is nou het doel? Het doel is dat hij laat zien dat die Corinthiërs helemaal gefocust zijn in hun samenkomen. Op het presenteren en het gebruik van al dit soort geestelijke gaven. Eraan gekoppeld dat ze de volmaakte staat hebben bereikt. En onder dat laatste, dat begrijpt u misschien niet in eerste instantie, maar dat moeten we vanmorgen gaan vatten. De Corinthiërs, die dachten, en ze vonden dat die geestelijke gaven er allemaal wel een bewijs van waren, en helemaal de gaven der talen, dat een bewijs was dat de volmaaktheid was gekomen. Ze vonden zichzelf heel erg geestelijk. Maar Paulus laat juist zien dat die gaven, die geestelijke gaven, dat bewijs helemaal niet geven van die volmaakte staat. En dat die volmaakte staat nog moet komen. En dat ware geestelijkheid niet af te leiden is aan het hebben van geestelijke gaven. Helemaal niet af te leiden is aan die gaven waar het eigenlijk in 1 Korinthe 14 bijna helemaal om gaat. Het gebruik van de gaven der tongen. Wat bijzonder met de brieven van Paulus altijd is, en met bijbelgedeelten, dat weet u wel. Vaak zit er een structuur in. Nou, natuurlijk ook in 1 Korinthe 12, 13 en 14. En de structuur is vaak, als je die A, B, C, C, B, A dan zo ziet, dan krijg je eigenlijk in het midden van zo'n gedeelte eigenlijk de kern. Krijg je eigenlijk de sleutel op het gedeelte. Krijg je eigenlijk waar de conclusie vermeld staat. Nou, tussen 1 Korinthe 12 en 14 staat de conclusie 1 Korinthe 13. 1 Korinthe 13 is de conclusie. Laten we eens een stukje van de conclusie lezen. 1 Korinthe 13. Ik begin maar in vers 8. De liefde. Het gaat uiteindelijk om de liefde. Want die gave, dat was maar kort van duur. En die volmaakte staat van de Corinthiërs was nu niet gekomen. Die moest nog komen. 1 Korinthe 13 vers 8. De liefde vergaat nimmer meer. Maar profetieën, zij zullen afgedaan hebben. Tongen, ze zullen verstommen. Kennis, zij zal afgedaan hebben. Waarom zullen profetieën afgedaan hebben? Waarom zullen tongen verstommen? Waarom zal kennis afgedaan hebben? Al die gaven waar het in 1 Korinthe 12, die allemaal genoemd worden in dat eerste stukje. Even lezen, 1 Korinthe 12, vanaf vers 1. Ten aanzien van de uitingen des geestes, broeders, wil ik u niet onkundig laten. Gij weet dat gij, toen gij nog heidenen waart, u blindelings naar de stomme afgoden liet heen drijven. Ze waren dus afgodendienaars. Ze kwamen in die heidense tempels enzovoort. Daarom maak ik u bekend dat niemand door de geest God sprekende zegt, vervloekt is Jezus, en dat niemand kan zeggen, Jezus is Heere, dan door de Heilige Geest. Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde geest. En er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Heere. En er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt. Maar aan een ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot welzijn van allen. Want aan de een wordt de geest gegeven met wijsheid te spreken. En aan de ander met kennis te spreken, krachtens dezelfde geest. Aan de een geloof door dezelfde geest. En aan de ander gaven van genezingen door die ene geest. Aan de een werking van krachten. Aan de ander profetie. Aan de een het onderscheiden van geesten. En aan de ander allerlei tongen. En weer aan een ander vertolking van tongen. Doch dit alles werkt één en dezelfde geest. Die in ieder in die bijzonder toedeelt, gelijk hij wil. Dus de Corinthiërs, als je dit zo leest, die hadden dus verscheidenheid in genadegaven. Er was ook verscheidenheid in bedieningen en verscheidenheid in werkingen. Maar aan een ieder, vers 7, wordt de openbaring van de geest gegeven tot welzijn van allen. En ook iedereen ontving een genadegave, of zelfs meer. Vers 11. Doch dit alles werkt één en dezelfde geest, die in ieder in het bijzonder toedeelt gelijk hij wil. Dus er was een overvloed aan genadegaven, aan geestelijke gaven, in die gemeente van Korinthe. En die worden hier allemaal opgesomd. De een heeft dit en de ander heeft dat. En dat is een hele rij geestelijke gaven. Maar wat zegt 1 Korinthe 13 van die geestelijke gaven eigenlijk? Vers 8. Ja mensen, het gaat niet om de gaven, het gaat om de liefde. Vers 8. De liefde vergaat niet meer maar profetieën zullen afgedaan hebben, tongen zij zullen verstommen, kennis zij zal afgedaan hebben, want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren. Het is onvolkomen. Nee, zeggen de Korintiërs. Wat we nu hebben is een blijk dat wij een volmaakte staat hebben, dat we volkomen zijn, dat we volmaakt zijn. Nee, zegt Paulus. Die geestelijke gaven zijn maar heel erg tijdelijk hoor. Want die profetieën die zullen straks afgedaan hebben, die tongen gaan verstommen en die kennis zal ook afgedaan hebben. Dus al die geestelijke gaven die opgestomd zijn in 1 Korinthe 12, dat is maar heel tijdelijk, want het volmaakte komt. Vers 9, want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren. Doch als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben. En wanneer komt dat volmaakte? Als Christus wederkomt. En dat verwachten ze nog bij hun leven. Nog in hun tijd, in die handelingenperiode, zou het uitlopen op de wederkomst van Christus en de oprichting van het koninkrijk. En dan zou de realiteit komen waar die profetieën van spraken. Waar kennis al over werd gespuit door de mensen die de gaven van kennis hadden en het met het woord dienden en over die tijd al spraken. En tongen, dat was al een uiting daarvan dat straks... men in een bijzondere positie zou worden geplaatst als gemeente van Korinthe. Daar kom ik toch wel op terug. Doch als het, vers 10, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kindelijk was. Want nu zien wij nog door een spiegel in raadselen. Doch straks van aangezicht tot aangezicht. Ja, dat is nu niet, zegt Paulus. Nu zie je nog niet van aangezicht tot aangezicht. Nu ben je eigenlijk nog een kind. Maar straks zou je een man worden. Nu kijk je nog door een spiegel in raadselen. Maar straks zou je volkomen kennen. Vers 12 van het eind. Nu ken ik onvolkomen. Maar dan zal ik ten volle kennen. Zoals ik zelf gekend ben. Zo blijven dan. Geloof, hoop en liefde. Deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. Dus Paulus die onderstreept hier in 1 Korinthe 13 dat die gaven maar tijdelijk zijn en dat de Korintiërs nog niet de volmaakte staat hebben bereikt, ook al dachten ze van wel. En op dit punt verschillen de Korintiërs en Paulus enorm van mening met elkaar. Op wat voor onderwerp je ook aansnijdt, op dit punt gaan de meningen extreem uiteen. Want wat was er aan de hand bij de Korintiërs? Wat verstaan de Korintiërs onder dat ze geestelijk waren? Probeer dat eens te vatten. Probeer dat niet te verstaan zoals wij het woord geestelijk. Een geestelijk mens. Zoals wij daar inhoud aan geven. Wat was voor de Korintiërs geest? Voor de Korintiërs, dat moeten we goed begrijpen, was geest het binnentreden van een geestelijke wereld. Een geestelijke wereld leren kennen. Een bovennatuurlijke wereld leren kennen. Een engelenwereld, om het heel expliciet te zeggen, een engelenwereld leren kennen. En wij kunnen ons dat niet voorstellen, omdat wij als gemeente in deze tijd helemaal geen enkele relatie met engelen hebben. En engelen ook helemaal niet als dienende geesten door God worden gebruikt en worden gestuurd. Maar in die tijd wel. Het is zelfs zo, als je 1 Korinthe 6 leest... Dat weet u toch nog wel. 1 Korinthe 6, vers 3. Wat wordt tussen neus en lippen zomaar even opgemerkt door de apostel Paulus over de Korintiërs? 1 Korinthe 6, vers 3. Weet gij niet dat wij over engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer dan over alledaagse dingen? Dat wordt even tussen neus en lippen doorgezegd. Maar we weten dat die gemeente van rechtvaardigen die gemeente die onder de prediking van de apostel Paulus in de handelingen tot geloof kwam, inderdaad met niet aards gezegend was, maar hemels gezegend was. En wat zou hun positie zijn nadat Christus zou zijn wedergekomen? Wat voor erfdeel zouden ze ontvangen? Een hemels erfdeel. En zouden in een bijzondere relatie worden gezet tot engelen. Zouden zelfs boven de engelen worden gezet. Om over die engelen te oordelen. En de engelenwereld ook te vertellen wie de Heer Jezus Christus was enzovoort. Die opdracht krijgen ze ook, ongetwijfeld. Die opdracht krijgen wij niet. Wij krijgen een hele andere opdracht. Ook Israël krijgt een andere opdracht. Maar in dat kader moet u dit allemaal wel zien. Dus voor de Korintiërs was geest het binnentreden in een geestelijke wereld. Een bovennatuurlijke wereld. Een engelenwereld. Daarom moest, dat is het voorgaande hoofdstuk, weet u nog wel. Die moeilijke tekst. 1 Korinthe 11 vers 10. Daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben vanwege de engelen. Er is een bijzondere relatie tot engelen van deze gemeente. En hoe moesten de vrouwen, die moesten een macht, staan niet, ze moesten een hoed op het hoofd hebben. Of een tulband op het hoofd hebben. Nee, er staat een macht op het hoofd hebben. En hoe moet je het woord hoofd hier in het hoofdstuk opvatten? Niet als een hoofdtooi zoals er boven staat. Want het hoofd van de man is Christus. En het hoofd van Christus is God. En het hoofd van de vrouw is de man. En die man is als het ware de macht. En zij moest zich onderwerpen. En wat ging het hier in 1 Korinthe 11, het eerste gedeelte over? Dat de vrouw in de Korinthische gemeente naast haar man ging staan. Zichzelf zich ging kleden als de man. Het haar liet afknippen als de man. Kort geknipt haar droeg enzovoort. Omdat ze een bepaald beeld hadden. Wat voor beeld hadden ze dan? Nou, ze ontvingen Sophia. Wat was ook alweer Sophia? Sophia is wijsheid. Ze hebben ook de eerste gave die 1 Korinthe 12 wordt genoemd. De eerste genadegave is wijsheid. De tweede gave die hier genoemd wordt in 1 Korinthe 12 in het rijtje is kennis. Gnosis. Sophia, wijsheid en kennis. Met wijsheid spreken. Met kennis spreken. En sommigen hadden die gave van wijsheid en die gave van kennis. In het verre verleden hebben we onderzocht met elkaar wat dat voor gave is. Dat zullen we in de toekomst nog eventjes herhalen. Misschien een volgende keer of de verkeerde erop. Maar wat was het ook alweer, die gave? Wat was nou die wijsheid van kennis? Was het nou wijsheid van kennis? Ik noem maar wat, ik ga van school en ik ga solliciteren. En moet ik dan, wat voor soort baan moet ik dan aanvaarden? Baan A of baan B? Of wat voor soort opleiding moet ik nou gaan volgen? A, B of C? Zo wordt het soms tegenwoordig uitgelegd, maar dat heeft er niks mee te maken. Want wat de Heer Jezus belooft aan deze simpele mensen, dat hij ze te hulp zou komen, als hun verantwoording zou worden gelegd. Zij zou worden gevraagd en zouden verantwoording moeten afleggen, hè? Dat ze de woorden van kennis, de woorden van wijsheid zouden worden gegeven. En dat ze met wijsheid en kennis zouden spreken. En inderdaad zie je de apostelen dat ook zo doen, Petrus, hè? En Johannes en Jacobus, voor het Sanhedrin, dat ze met wijsheid spraken, wel met zulke wijsheid en zulke kennis, dat het hele Sanhedrin zich erover verbaasde dat deze ongeletterde mensen zo konden spreken. En dat zette zich ook voort in het spreken in zo'n gemeente, hier in Korinthe. Als sommigen de gaven van wijsheid hadden en van kennis hadden, dan begonnen ze erover te spreken. De woorden werden hun gegeven. En ze hadden een boodschap klaar voor die gemeente van wie zij waren. Ze kregen daar bovenkennis in. Ze beschouwden zichzelf geestelijk als behorend bij de geestelijke wereld. Als behorend alreeds bij de engelenwereld. Ze beschouwden zichzelf al volmaakt. Terwijl ze in werkelijkheid, ja, vleeselijk waren. En helemaal niet geestelijk waren. Ook niet dat die geestelijke wereld nu alreeds behoorde, want ze gedroegen zich juist vleeselijk. Kijk maar in 1 Korinthe 3. Vers 1, die bekende tekst, 1 Korinthe 3, vers 1. En ik, broeders, kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen, maar slechts als tot vleeselijke, nog onmondig in Christus. Ze waren niet geestelijk. Ze waren vleeselijk. En er waren misschien wel mensen die met wijsheid spraken en die de genade gaven van wijsheid en van kennis hadden. Dat had de apostel Paulus ook. Maar Paulus in ieder geval kon die wijsheid over wie zij waren en over hun toekomstige heerlijkheid en hun positie enzovoort, kon hij niet aan ze kwijt, want het waren nog baby's. Het waren nog onmondigen. Ze waren eigenlijk vleeselijk. Die ware wijsheid, die stipt hij ook aan in 1 Korinthe 2, vers 6. In 1 Korinthe 2, vers 6. Toch wij spreken met wijsheid bij hen die daarvoor rijp zijn. Ja, die daarvoor volwassen zijn, rijp zijn. Maar dit waren kinderen. Hij kon die wijsheid niet aan hen kwijt. Wat voor wijsheid? Een wijsheid echter niet van deze eeuw, van deze aion. Dan zouden ze denken, dan is het wijsheid van de toekomstige aion, de komende aion. Nog van de beheersers deze eeuw. Wier machten niet gaat, en we hebben al gezien dat die beheersers deze eeuw niet alleen maar Pontius Pilatus is en koning Herodes en zo, maar dat die beheersers van deze aion slaan op die geestelijke overheden in de hemelse gewesten. Wier machten niet gaat, maar wat wij spreken in, niet als een geheimenis, maar in geheimenis, is de verborgen wijsheid Gods, die God reeds van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid. Maar ik moet nu stoppen, ik moet nu mijn mond houden, want jullie begrijpen het niet. Jullie zijn nog onmondig, jullie zijn er nog niet rijp voor, zegt hij. Maar het is wel in geheimenis. Hij kan alleen in bedekte termen daarover spreken. Hij kan nog alleen opmerken in vers 9. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God bereid heeft bereid voor degene die hem lief hebben. Want ons heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. Hij weet het wel. Hij weet wel Gods plan met de Korintiërs. En met die gemeente van eerstgeboren, die gemeente van rechtvaardigen met een hemelse erfdeel. En hemelse zegeningen. Die ze nu al reeds ontvangen. Als een voorproefje op wat komen gaat. Maar ja. Ze zijn er eigenlijk niet rijp voor. En ze gaan er heel raar mee om. Dat is 1 Korinthe 12. 13 en 14. Ze gaan heel raar om met die geestelijke gaven die aan hen zijn geschonken. Ja, hun ervaring, en met nadruk hun ervaring in de praktijk met het spreken in tongen, dat ervaarden zij, en het was ook zo, dat wordt wel eens tegensproken, maar dat was ook zo. Wat is die gave der talen, die gave der tongen nou precies voor een gave? Ja, dat is toch ook het spreken van de taal der engelen. 1 Korinthe 13 zegt Paulus dat nog heel duidelijk, hè? 1 Korinthe 13, vers 1. Al waren het dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware een schallend koper of een rinkelende cymbaal. Je ziet hier waar die tongen, die talen, die gaven mee te maken hadden, het spreken met tongen, met talen der mensen en der engelen. En het spreken van de taal der engelen, ja, dat gaf hen als het ware een gevoel, een ervaring van, zie je wel, wij zijn geestelijk, wij maken deel uit alreeds van de geestelijke wereld. Het volmaakte is alreeds gekomen. Ze beschouwden zich daarom zichzelf al, daardoor werden ze opgeblazen, zichzelf al als koningen. Ze hadden zichzelf, zegt Paulus in 1 Korinthe, zich al koning gemaakt. Hè? 1 Korinthe 4, vers 6. 1 Korinthe 4, vers 6. Dit, broeders, heb ik op mijzelf en Apollos overgebracht. En ja, dat gaat er eigenlijk om, ja, dat hij samen met Apollos beheerders zijn van die geheimenissen Gods die hun zijn toevertrouwd. En dat heeft te maken met ook met die toekomst, met de volvoering. Geheimenissen hebben altijd te maken met de volvoering van Gods plan en met onderdelen van Gods plan die eerst geheim waren, maar die nu als ware geopenbaard worden, omdat het te maken heeft met de Korintiërs om hun meer zicht te geven in Gods plan. En Apollos en Paulus waren daar de beheerders van. Vers 1 en vers 2 is dat van 1 Korinthe 4. Maar goed, gaan we verder. En nou, laten we het toch anders maar lezen. Hoofdstuk 4 vers 1. Zo moet men ons beschouwen als dienaren van Christus, aan wie het beheer van de geheimenissen Gods is toevertrouwd. Voor zulke beheerders is dit tenslotte het vereiste, betrouwbaar te blijken. Nu raakt het mij zeer weinig of ik al door u of door enig menselijk gericht beoordeeld word. Ja, dat is allemaal kritiek, hè, op Paulus en op Apollos, terwijl zij beheerders waren van die geheimenissen Gods. Hij zei, nou, het raakt mij heel weinig, hoor, of jullie dat allemaal opmerken of jullie kritiek op me hebben. Ja, ook mijzelf beoordeel ik niet, vers 4, want ik ben mij van niets bewust. Maar daardoor ben ik niet gerechtvaardigd. Hij die mij oordeelt in de Heere. Hij die mij beoordeelt is de Heere. Daarom velt geen oordeel voor de tijd dat de Heere komt, die ook hetgeen in de duisternis verborgen is aan het licht zal brengen en de raadslagen der harten openbaar maken. En dan zal aan elk zijn lof geworden van God. Dit, broeders, heb ik op mijzelf en Apollos overgebracht, om uwentwil, opdat gij uit ons voorbeeld zoudt leren niet te gaan boven hetgeen geschreven staat, opdat niemand uwer zich voor de een tegen de ander opblazen. Want wie onderscheidt u? En wat hebt gij dat gij niet ontvangen hebt? En indien gij het dan ontvangen hebt, wat beroemt gij u alsof gij het niet ontvangen had? Reeds zijt gij verzadigd, reeds zijt gij rijk geworden. Zonder ons hebt gij u koning gemaakt. Ja, was het maar zo dat gij koning geworden waart. Dan waren ook wij met u koning geworden. De volmaaktheid is geworden. De volmaaktheid is gekomen. Ze hebben zichzelf tot koning gemaakt. Zonder de apostel Paulus, ze gingen de prat op. Op hun wijsheid. Op hun kennis. Zoals sommigen de gaven van kennis hadden. De gaven dus hadden van profetie. De gaven hadden der talen. En spraken met de talen der engelen. Wij zijn geestelijk. Wij stijgen al boven het hier en nu uit. En wat moet Paulus doen? Continu in deze hoofdstukken. En in nadruk ook in de hoofdstukken 12, 13 en 14, om het misbruik met die gaven en die opgeblazenheid die daarbij gepaard ging in die gemeente, om dat terug te dringen. En om die enorme overbenadrukking van de gaven der talen tot zijn normale proporties terug te brengen. Paulus wil dus de Korintiërs corrigeren. En 1 Korinthe 14 maakt dus duidelijk dat ze de gaven der tongen verkeerd gebruikten. Dus als je naar hoofdstuk 12 en 14 kijkt, hoofdstuk 12 is, je zou het in drie delen kunnen verdelen, zoals die drie hoofdstukken ook verdeeld zijn. Hoofdstuk 12, dat is eigenlijk een algemene instructie, een algemene opsomming en instructie rondom al die gaven, die geestelijke gaven. Hoofdstuk 13 is eigenlijk het doorgronden, is eigenlijk een tussenzin tussen 12 en 14 in, is een tussenzin. En in die tussenzin komt hij tot de kern van de zaak, dat die geestelijke gaven totaal niet van enige importantie zijn, dat je er niks aan mag afleiden dat je geestelijk bent en dat die volmaaktheid absoluut niet gekomen is, dat je nog onvolkomen bent, onvolmaakt bent, dat je nou nog door een spiegel in raadselen ziet en ja, dat je niet moet verheffen boven wie je zelf bent en dat het gaat om de liefde. En hoofdstuk 14 dat erop volgt, daar vind je dan expliciet het corrigeren van de apostel Paulus ten aanzien van de Korintiërs, dat ze de gaven der tongen misbruikten en ook de gaven van profetie. Ja, uit die hoofdstukken 12, 13 en 14 kan je niet opmaken dat de Korintiërs zelf onderling verdeeld waren qua mening over dit onderwerp. Ze waren allemaal dezelfde mening toegedaan. En waarschijnlijk is het ook zo dat ze, ook al zegt Paulus in hoofdstuk 12 vers 1 ten aanzien van de uitingen des geestes, wil ik u niet onkundig laten. Je kan niet afleiden wat betreft aangaande ten aanzien van, hè, die woordjes waar steeds in die onderwerp mee wordt gestart. Je kan niet denken dat, omdat hier staat ten aanzien van, dat dit hele gedeelte, 12 tot 14, is voortgebracht door Paulus omdat er een vraag werd gesteld vanuit de gemeente van Korinthe. Persoonlijk denk ik, als ik dit helemaal lees, dat er helemaal geen vragen hierover zijn gesteld. Maar dat ook weer de apostel Paulus, nadat hij het aantal vragen heeft beantwoord, ook onderwerpen gaat aansnijden, hè, waar ze geen vragen over hebben gesteld, maar wat hij wel heel belangrijk vindt. Daar wil ik het ook nog eens eventjes met jullie over hebben. Hè, daar komt het op neer. En dat begon eigenlijk in hoofdstuk 11, hè, bij die misbruiken om die gemeenschappelijke maaltijden. Daar waren helemaal geen vragen over, maar hij had daar wel een paar opmerkingen over. En dit is hetzelfde. Nu heeft hij ook een aantal opmerkingen over het samenkomen en hoe die samenkomsten plaatsvinden en het gebruik van al die geestelijke gaven in die gemeente, die bijzonder dan de gaven van profetie en uiteindelijk, waar ze helemaal de weg mee kwijt zijn, de gaven der tongen. Hij brengt het dus zelf te berde. De sleutel ligt natuurlijk in 1 Korinthe 13, hè? Precies de conclusie, het conclusiehoofdstuk. En let op hoe het begint. 1 Korinthe 13 vers 1. Al ware het dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware een schallend koper of een rinkelende cymbaal. Al ware het dat ik profetische gaven had en alle geheimenissen en alles wat te weten is, wist. Dat is wijsheid, dat is kennis. En al het geloof, dat is die gaaf van geloof, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets. Bijzonder is, hij noemt als eerste van al die gaven, noemt hij de gaven der tongen. Maar laat van al die gaven zien, dat de conclusie moet wezen, het gaat om de liefde. Het gaat niet om die gaven. Die gaven zijn maar tijdelijk. Ja, wat betekent het eigenlijk om geestelijk te zijn? Maar helemaal aan het eind, 1 Korinthe 14, helemaal aan het eind van dat hoofdstuk ook, met deze hele lange pericoop, geef je het antwoord. 1 Korinthe 14, vers 37. Indien iemand meent een profeet of geestelijk mens te zijn, laat hij dan wel weten dat hetgeen ik u schrijf een gebod des Heeren is. Dus alles wat hij heeft gezegd in hoofdstuk 14. En dan wordt hij zeer expliciet. Hij legt het vuur helemaal aan de schenen. Hij zegt, dit is een gebod des Heeren. Net zoals hij dat met die gemeenschappelijke maaltijden deed in 1 Korinthe 11. Maar als iemand hiermede niet rekent, dan wordt het met hem niet gerekend. Zodat mijn broeder schreef ernaar te profeteren en belemmert het spreken in tongen niet. Het onderwerp van hoofdstuk 14, profetie en spreken in tongen. Laat alles betamelijk en in goede orde geschieden. Ja, wat is een geestelijk mens? Wat betekent geestelijk te zijn? Ja, dat laat hij eigenlijk hier zien. Dat is liefde. Dat je liefde geeft. Wat we langzamerhand dus ontdekken is, dat als we ons verplaatsen in die gemeente van Korinthe, dat die Korintiërs zichzelf dus beschouwden zich reeds al alsof ze gelijk gemaakt waren met de engelen. Dus dat ze al reeds geestelijk waren. En we weten ook later, uit de valse leringen die in de eerste en de tweede eeuw ontstonden, die bekend zijn geworden onder een naam, namelijk de gnostiek, of een andere naam, het gnosticisme, gebaseerd op de gnosis, hè, want in het woord gnostiek, in het woord gnosticisme, daar zit het woord gnosis, oftewel kennis. Nou, die kennis die maakte de Korintiërs al opgeblazen. Maar dat ging dus een eigen leven leiden toen Christus niet wederkwam. Het koninkrijk niet kwam. En alles waar hier, al die gaven waar een voorproefje van was. In deze tijd begonnen ze zich al eigenlijk te verheffen. Opgeblazen te worden, buiten hun voegen te gaan. Ze beschouwden alsof zij al gelijk gemaakt waren met de engelen. Want straks zouden ze die engelenwereld gaan oordelen. En ze spraken toch al de taal der engelen. Ze konden zelfs met engelen converseren. gaan we dat een beetje vatten. Het is heel moeilijk om dat te vatten. Omdat we dat helemaal niet kennen. Hier en nu. Maar probeer te verplaatsen. Naar toen, naar de handelingentijd. Naar de gemeente van Korinthe. Die in een bijzondere relatie stond met engelen. En ook in heel die tijd dat engelen echt rustig bij je op bezoek kwamen. Zoals Hebreeën zegt, sommigen die hebben zonder het te weten engelen geherbergd. En engelen waren ook begeerig om een blik in te slaan in die tijd. In alles wat met die gemeente gebeurde. Want ja, die gemeente zou hun oordelen. En die gemeente zou hun voorgaan. Straks, nadat Christus wedergekomen was. Maar als je nou eens denkt, hè, dat je dus gelijkgesteld bent met een engel. Ja, zelfs meerder bent gemaakt. Want straks zullen ze zelfs meerder worden gemaakt dan de engelen. Zelfs boven de engelen zullen worden gezet. Want ze gaan ze oordelen. Wat denk je dan als man en vrouw? Nou, dan denk je, dan hoeven we maar geen seksuele gemeenschap in natuurlijk meer te hebben. Was dat aan de hand in de Korinthische gemeente? Ja, dat hebben we toch onderzocht met elkaar in 1 Korinthe 7. 1 Korinthe 7, vers 3. 1 Korinthe 7, vers 3. De man komen jegens de vrouw zijn echtelijke verplichtingen na. En evenzo de vrouw jegens haar. De vrouw heeft niet zelf over haar lichaam te beschikken, doch haar man. En eveneens heeft de man niet zelf over zijn lichaam te beschikken, doch zijn vrouw. Onthoud dat elkander niet, tenzij met onderling goedvinden en, voor een bepaalde tijd, om u te wijden aan het gebed, maar om daarna weder samen te komen, seksuele gemeenschap te hebben, opdat niet de Satan u verzoeken, wegens uw gemis aan zelfbeheersing. Dit zeg ik om u tegemoet te komen. Want anders val je in allerlei hoererij. Nou, die hoererij hebben we in 1 Korinthe 5 uitgebreid voorbij gehad. Dat was helemaal schrijnend. Er kwamen gevallen voor in de Korinthische gemeente die zelfs in de heidense wereld niet voorkwam. Waar de mensen schande van spraken. Maar dat krijg je dus, hè. Als je gaat denken van de volmaaktheid is al reeds gekomen. Wij behoren tot de geestelijke wereld. Wij zijn al eigenlijk gelijk aan de engelen. Wij zijn zelfs boven de engelen. Maar als je dan denkt, broeders en zusters, dat je gelijk bent aan de engelen. En dat je al geestelijk bent. Wat ga je dan ook denken? Is er dan nog een opstanding nodig? Als je sterft. Heb je dan nog een opstanding? Is er dan in de toekomst nog een opstanding nodig der doden? En dat je dan een opstandingslichaam ontvangt? Nee, dan wuif je dat allemaal weg. Want je behoort tot de geestelijke wereld. En daar is ook die hele gnostiek en het gnosticisme uit ontstaan. Uit dat denken. In die Griekse wereld. In die Korinthische wereld. Dan behoor je al reeds tot die geestelijke wereld. Dat heb je helemaal niet bij het sterven. Dan ben je geestelijk. We zijn nu al geestelijk. We hebben helemaal geen opstanding der doden nodig. Ze geloven ook niet in die opstanding. Wat krijg je na 1 Korinthe 12, 13 en 14? Dan krijg je 1 Korinthe 15. Eén groot hoofdstuk. Waar Paulus het er gewoon op inhamert. Hè? Dat sommigen niet geloven in de opstanding der doden. En dan gaat hij uitgebreid op alle ins en outs in. Wat denk je dan ook als je denkt dat je al een engeltje geworden bent? Nou, dan denk je ook als je denkt, ik sta gelijk aan de engelen. Of ik sta er zelfs boven. Ja, dan is er bij de engelen, is er bij de engelen onderscheid tussen man en vrouw? Nee, dan is er geen onderscheid, hè, tussen man en vrouw. En wat ga je dan als vrouw doen? Nou, als je dat denkt van jezelf, dat je een engel bent. Of gelijk daarmee bent al met gemaakt. Ja, dan heb je niet alleen maar dat je geen seksuele gemeenschap meer met je eigen man hebt. Maar dan ga je ook je gedragen alsof je gelijk bent aan je man. Want bij de engelen is een man of vrouw. En ze zijn allen gelijk. Wordt niet gehuwd en ten huwelijk gegeven. En dan ga je haar kort knippen. En dan ga je je anders kleden. Ga je kleden als de mannen. En dan neem je je positie als vrouw in de gemeente van Korinthe niet meer in. Dat is 1 Korinthe 11. 1 Korinthe 11, lees nog maar mee voor de volledigheid. Vers 5. 1 Korinthe 11. Maar iedere vrouw die blootshoofd bidt of profeteert, doet haar hoofd schande aan. Want ze staat gelijk met de ene die kaalgeschoren is. Want indien een vrouw zich het hoofd niet dekt, moet zij zich ook maar het haar laten afknippen. Doch indien het een schande is voor een vrouw als zij zich het haar laat afknippen of zich kaal laat scheren, dan moet zij zich dekken. Want een man moet het hoofd niet dekken. Hij is het beeld en de heerlijkheid Gods. Maar de vrouw is de heerlijkheid van de man. Want de man is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man. De man is immers niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. Daarom moet de vrouw een macht, dat is haar man, op het hoofd hebben vanwege de engelen. Ze moet haar positie blijven kiezen. En natuurlijk nog eens, ja, het spreken van de taal der engelen, de gaven der tongen, die bevestigden nog eens een keer hen in, ja, eigenlijk in dit waanidee over zichzelf. En daarom waren ze ook zo enthousiast al over deze gaven, die gaven der tongen. Wat tevens was het spreken van de gaven der talen der engelen. En daarom bezigden zij ook die gaven zo enthousiast in hun samenkomen. En ze leidden daar dus allemaal aan af. Uit het hebben ook van die geestelijke gaven. In het bijzonder wel in hoofdzaak die gaven der talen. Dat ze dus al geestelijk waren. Terwijl ze in werkelijkheid geestelijke mensen waren. Maar vleeselijk waren. Er was dus inderdaad een overvloed aan geestelijke gaven in de gemeente van Korinthe. Ondanks dat ze vleeselijk waren. En daarom zou ik willen zeggen, om dan te leren, en dan gaan we maar eens even naar deze tijd, als we naar die gemeente van Korinthe dan bekijken, dan zie je ook dat veel mensen dan leren in deze tijd, dat het bezit van geestelijke gaven, en in bijzonder het bezit van deze gaven, die hier vermeld staan, en in bijzonder eigenlijk nog het hebben van de gaven der tongen, dan zeggen ze dat is een kenmerk van geestelijkheid. Of sommigen zeggen, dat is een kenmerk van de vervulling van de Heilige Geest. Nou, dat wordt wel gelogenstraft, hè? Als je de Korinthebrief leest. Dat staat niet eigenlijk... Ja, dat wordt eigenlijk gelogenstraft. Dat wordt tegengesproken door alle schriftuurlijke feiten die er zijn. Het is helemaal geen kenmerk, geen blijk van geestelijkheid. Het is een blijk van vaak van opgeblazenheid in deze Korinthische gemeente. En zich verheffen. Een waanidee hebben. En ja, in de praktijk juist vleeselijk zijn. Dat is de praktijk. Als je de eerste twee versen leest van 1 Korinthe 12. Dan begint Paulus daar met: ten aanzien van de uitingen des geestes, broeders, wil ik u niet onkundig laten. Gij weet dat gij, toen gij nog heidenen waart, u blindelings naar de stomme afgoden liet heen drijven. Nou, je kan hieruit afleiden. Dus als je naar de aantallen kijkt in die gemeente van Korinthe, naar de groepen kijkt in de gemeente van Korinthe, dat is waarschijnlijk de groep uit de heidenen die tot geloof gekomen is, en die in de gemeente van Korinthe is, dat verreweg de grootste groep is, naast de groep die uit de Joden tot geloof gekomen is. Er is dus een belangrijke groep Joden, daar heeft Paulus het woord aan gericht in de eerste Korinthebrief, maar de grootste groep is dus de groep uit de heidenen. Want hij refereert, deze Korinthiërs, naar de dagen voordat ze tot geloof gekomen waren en ze nog afgodendienaars waren. Waar ze blindelings zich naar lieten heen drijven, naar stomme afgoden. Die stomme afgoden, daar hebben we al van gezien dat die stenen beelden, die houten beelden, misschien soms met zilver, zelfs van zilver of van goud zelfs gemaakt of overgoten, dat die wel in zichzelf niks waren, maar dat het aanliggen aan die maaltijden in die heidense tempels wel degelijk een gevaar inhielden, dat je in gemeenschap kwam met de boze geesten die daarachter stonden. Lees maar 1 Korinthe 10. 1 Korinthe 10 vers 18. Ziet hoe het gaat bij het Israël naar het vlees. Heel dat hoofdstuk gaat over scheiding. En Israël wordt daar steeds als voorbeeld gebruikt over het gescheiden zijn van de wereld. Gescheiden zijn ook van tempels waar je vroeger je vertoefde. Maar nu dien je daar niet meer te komen. 1 Korinthe 10 vers 18. Ziet hoe het gaat bij het Israël naar het vlees. Hebben zij niet, die de offers eten, gemeenschap met het altaar? Ja, natuurlijk. De priesters die aten van het offervlees in de Joodse tempel en ook in de tabernakel, die hadden gemeenschap met het altaar, hadden gemeenschap ook met wat achter dat altaar stond. Dat altaar, he, was eigenlijk de troon van God. Ja, die hadden gemeenschap met God zelf. Vers 19, wat wil ik hiermee dan zeggen? Dat een afgodenoffer iets is, of dat een afgods iets is. Wel nee, een afgodenoffer vlees en een afgod zelf stelt niks voor. Nee, integendeel. Dat hun offeren een offeren is aan boze geesten en niet aan God. En ik wil niet dat gij in gemeenschap komt met de boze geesten. Gij kunt niet de beker des Heren drinken en de beker der boze geesten. Gij kunt niet aan de tafel des Heren deel hebben en aan de tafel der boze geesten. Of willen we de Heren tot naijver wekken? Zijn we soms sterker dan hij? Nou, dan zie je het. Het gevaar is er dat je in gemeenschap komt met boze geesten. En je kan niet van twee walletjes eten. Je kan niet zeggen van ik ga nog steeds naar die heidense tempels toe en ik heb gemeenschap daarmee. Maar een grote groep heidenen liet zich dus blindelings vroeger naar die stomme afgoden zich heen drijven. Hoofdstuk 12 vers 1. Maar in de praktijk deden velen dat dus nog steeds. En het zou een misvatting zijn om te geloven, om te denken dat ze bij dit gedrag, dat ze toch nog aanlagen in die heidense tempel, dat ze geen gevaar liepen om wederom in de invloedssfeer van demonen, van boze geesten en van Satan te komen. Dat gevaar was wel degelijk aanwezig. En in die overbenadrukking, dat misbruik, zeg maar, van die genadegaven die ze hadden ontvangen, wat eigenlijk een voorproefje was voor hetgeen spoedig zou komen als Christus zou wederkomen. Daar schuilde het grote gevaar, en dat laat Paulus in zijn 2 Korinthebrieven zien, dat Satan als een engel des lichts deze gaven zou naapen. En dat er dus mensen in hun eigen gemeente zouden komen, mensen in eigen gemeente zouden zijn, waarvan ze zouden denken, hé, die heeft de gave van wijsheid. Of hé, die heeft de gave van kennis. Van gnosis. En die spreekt over die geestelijke dingen. Die spreekt over wie wij geestelijk geworden nu zijn. En die trekt de lijn nu zo ver door dat we al aan de engelen gelijk zijn. Dat we niet meer man en vrouw geen seksuele gemeenschap meer met elkaar hoeven te hebben. Dat de vrouw en man zijn gelijk. En dat vrouwen zich ook zo kunnen gaan kleden en gedragen als de man enzovoort. En de gaven der tongen, der talen, der engelen, dat is ook een bewijs daarvan. En zo zouden ze onder de invloedssfeer kunnen komen van Satan. Satan zit niet stil. En als je naar 2 Korinthe gaat, vers 11... dan lees je over dat gevaar en hoe Satan zich wel degelijk bemoeide met die gemeente van Korinthe, daar dankbaar gebruik van maakte, van die verwarring en van die dwaalleer over wie ze waren. 2 Korinthe 11 vers 3. 2 Korinthe 11 vers 3. Maar ik vrees dat misschien ze als de slang met haar sluwheid Eva verleiden, uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. Want in de eerste de beste een andere Jezus predikt. Er waren dus mensen in de Korinthische gemeente die een andere Jezus predikten. Want in de eerste de beste een andere Jezus predikt die wij niet hebben gepredikt. Of gij een andere geest ontvangt. Een andere genadegave ontvangt. Helemaal geen genadegave ontvangt. Een andere geest ontvangt. Die gij niet ontvangen hebt. Of een ander evangelie dat gij niet hebt aangenomen. Dan verdraagt gij dat zeer wel. Het ging erin als zoete koek. Die valse leer die verkondigd werd, het valse evangelie. Met een prediking van een valse Christus. En ze ontvingen daarbij een valse geest. Een vals idee over wie ze waren. Het ging erin als koek, zegt hij. Vers 13, hetzelfde hoofdstuk. En dan gaat het over de mensen die dat dan verkondigen. De eerste, de beste. We zijn dan de eerste, de beste. Vers 13. Want zulke lieden zijn schijnapostelen. Bedriegelijke arbeiders. Die zich voordoen als apostelen van Christus. Maar het zijn het niet. 2 Korinthe 11 vers 13. Want zulke lieden zijn schijnapostelen, bedriegelijke arbeiders die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook. Immers de Satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders. Indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid. Maar hun einde zal zijn naar hun werken. Het zijn helemaal geen dienaren van God. Zegt hij. Het zijn dienaren van Satan. Ze doen zich voor als apostelen van Christus. Het zijn bedriegelijke arbeiders. Het zijn schijnapostelen. Ze staan in dienst van de duivel. Dat is wat hij zegt. En die hadden ze in hun midden. En ze hadden geen onderscheid. Ja, het is niet voor niks dat in deze tijd van de Korintiërs de apostel Johannes een brief schrijft waarin hij zegt in 1 Johannes 4, zijn eerste brief, en die heeft hij ook in deze tijd geschreven, 1 Johannes 4, vers 1. Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten of ze uit God zijn, want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. En dat was een feit in de dagen van Korinthe. En dan schrijft Johannes hier ook over in 1 Johannes 4 vers 1. En hoofdstuk 2 duidt hij er ook op dat in die tijd de geest van de antichristus, want ja, je ging ook, dat was ook de tijdsvervulling, daar ging het ook heen. Als Israël Christus zou aanvaarden, dan kreeg je ook inderdaad die grote verdrukking. Dan kreeg je ook inderdaad het optreden en de verleiding van de antichristus. En daarna de wederkomst van Christus. Wat zegt hij erover in 1 Johannes 2... vers 18. Als je op Gods klok gaat kijken, zegt Johannes in 1 Johannes 2 vers 18. Kinderen, het is de laatste uren. En gelijk gij gehoord hebt dat er een antichristus komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan. En daaraan onderkennen wij dat het de laatste uren is. Ze zijn van ons uitgegaan. Maar ze waren uit ons niet, want indien ze uit ons geweest waren, zouden ze bij ons gebleven zijn. Maar aan hen moest openbaar worden dat niet allen uit ons zijn. Daar heb je het. Langzamerhand wordt het zelfs openbaar wie dat zijn. Wie die schijnapostelen zijn. Wie zich voordoen als dienstknechten des Heren, maar dienstknechten van Satan zijn. Daarom, als we naar 1 Korinthe 12, 13 en 14 kijken, dan zou ik als slotconclusie willen opmerken, als we bekijken naar de dagen van nu, in onze tegenwoordige tijd, dan zou ik willen zeggen, degene die zich zo inspannen in deze tijd, om geestelijke gaven, die in de gemeente van Korinthe gebezigd werden, en daar openbaar werden, en die zich zo inspannen en ingespand hebben, om bijvoorbeeld de gave der tongen, om die weer terug te krijgen in deze tijd, en die zich daar ook in deze tijd zich zo voor inspannen, dan met nachten en nachten, dagen aan dagen aan het roepen en schreven is om die gave, die moeten zich van het gevaar bewust zijn, zeker gezien de tijd waarin wij leven, in 2008, en de tijd waar het ook op Gods klok naartoe gaat, dat we ook weer toch terechtkomen, langzamerhand gaan we toe naar een tijd
waar de handelingen weer een herhaling zullen krijgen, waar de Korinthische tijd weer een herhaling zal krijgen, waar die eindtijd zich zal ontpoppen, dan moet je er bewust van zijn. Satan zit niet stil. En zoals er in die tijd eigenlijk een hevige activiteit kwam van het Rijk der Duisternis om zich hiermee te bemoeien, om mensen te sturen, schijnen met geestelijke gaven, die helemaal geen dienstknechten van God waren, moeten we ook in deze tijd oppassen dat je niet buiten je voegen gaat. En dat je niet naar dit soort predikers gaat luisteren. Dat deden de Korintiërs wel. En ze kwamen verkeerd uit. Ze kregen een idee van zichzelf. Dat ze al aan de engelen gelijk waren. Dat ze de engelenwereld zouden oordelen. Ze hadden een volkomen misvatting van wie ze zelf waren. Ze dachten dat ze geestelijk waren. Ze waren vleeselijk. En in de praktijk hadden dat allerlei misbruiken en misverstanden in die gemeente tot gevolg. En hun geloof kon daar uiteindelijk schipbreuk door leiden. En dat zouden meer mensen ook in onze dagen die zich met deze dingen zo bezighouden en zo dolgraag terugvillen naar die gemeente van Korinthe, die zouden daar heel erg mee moeten oppassen. Geestelijke gave is geen enkel bewijs dat je geestelijk bent en dat je in een goede relatie met Christus leeft. Er is maar één bewijs in de praktijk en dat is de uiting van liefde. Deze drie. Geloof, hoop en liefde. Maar het meeste van deze drie is de liefde. En daar gaat het om. Komt de liefde van Christus in ons leven tot uiting? Daar gaat het om. En dat is wat Paulus hier naar voren brengt. In de gemeente van Korinthe. En eigenlijk daaroverheen ook naar ons in onze dagen. Is de liefde van Christus in ons hart? Die de Heilige Geest, de liefde van God, die wordt uitgestort in onze harten. Is het zo dat dat door ons heen vloeit? Naar elkaar? Naar de mensen in onze omgeving? Dat ze merken, krijgen heel anders. Omdat wij in gemeenschap, in een directe relatie met Christus staan, dat we nieuwe mensen geworden zijn. En dat de liefde Gods ons daardoor laten dringen, de liefde van Christus ons laten dringen in ons leven. Dat eigenlijk de sturing is van God in ons leven. Daar gaat het om. De volgende keer gaan we echt beginnen met deze hoofdstukken en meer tekst voor tekst er doorheen. Amen. Goed, we gaan met elkaar danken. Ja, Jezus, het is voor ons moeilijk om ons te verplaatsen in de gedachtegangen van de Korintiërs en ons ook te verplaatsen in de tijd van de Korintiërs. We zijn zo geneigd om het allemaal te lezen, ook in het heden, maar dan zijn er toch heel veel teksten die dan voor ons gesloten blijven. Dan begrijpen we heel veel misstanden in de gemeente van Korinthe niet, maar als we gaan bezien dat in het licht van de leringen die later in de eerste twee eeuwen ook openbaar werden van het gnosticisme en hoe dat verder nog een vlucht nam en dat dit eigenlijk de bakermat daarvan was. En we zien dan wat er over geschreven is zelf in die twee Korinthebrieven die we mogen hebben, dan wordt ons wel duidelijk waar het misging, wat ze dachten en hoe het hun door bedriegelijke arbeiders werd geleerd, waardoor ze zichzelf verhieven, waardoor ze gingen roemen, terwijl alle roem is uitgesloten, waardoor ze opgeblazen werden, waardoor ze helemaal niet geestelijk werden en het accent van het geloofsleven helemaal verkeerd lagen. Heer, help ons om in onze tijd dat ook niet in navolging van de Korintiërs zo te doen, want wij zijn ook maar mensen. En ook al hebben wij in uw plan een heel andere positie en heel andere zegeningen, Heer, behoed ons ook voor gevaar van valse leringen die ons kunnen verleiden, zodat we ons gaan verheffen en in de praktijk, ja, zelfs in het huwelijk en het omgaan met elkaar in een gemeente, ja, dan kan dat helemaal misgaan, waardoor we in ons ware leven, in de praktijk van alle dag, door de week, we tot zonde komen, ja, die die in de wereld ook voorkomen, maar die zelfs zo erg soms nog zijn dat ze nog erger zijn dan die normaal in de wereld voorkomen. Dat we terecht komen in een pool van lidelijk verderf. En we zien ook hier in uw woord dat aan de hand van de brieven van Petrus en Johannes, dat men daar ook, en Judas, dat men daar ook terecht kwam, uiteindelijk. Hier wilt u ons vasthouden. We hebben echt uw genadehand nodig. En wilt u ons ook die liefde die u van uzelf uit, steeds door uw geest uitstort in onze harten, laten we die liefde mogen opmerken. Laten we ons door die liefde, die genadehand van liefde, ons mogen laten geleiden, Heer. Laten we die als een steun in de rug elke dag voelen. En laten we ook zo die liefde die we ontvangen mogen doorgeven. Zodat we gezond met een ieder in onze omgeving, of die nou ongelovig is of gelovig, omgaan. Help ons zo in het voorwaarts gaan, Heer Jezus. En help ons daarop te letten. Wat de kenmerken zijn van ware geestelijkheid. En laten we ook anderen daarop mogen wijzen en ervoor mogen waarschuwen. Heer, geef ons zo verder een goede zondag. En breng ons vanavond weer zo bijeen. Dat vragen we zo uit genade. Amen.